Ik denk dat ik 28 was of zo. Dat ik mij daar heel langzaamaan bewust van werd. Dat ik wel graag een kind zou willen. Het sterkste was een artikeltje in de krant. Een dag voordat wij naar Frankrijk gingen kamperen.
Un bébé a été retrouvé dans une décharge ce matin. L'enfant va bien.
Dat er in Frankrijk ergens op een vuilnisbelt een baby was gevonden.
Il a été placé dans une famille d'accueil à proximité.
En ik heb heel de vakantie in Frankrijk rondgekeken of dat ik nergens een baby zag. Want wij hadden dat toen wel gezegd van zo, want eerst zeggen van, allee, oh, wat erg, oeh, verschrikkelijk. Ik denk van, maar het zou toch tof zijn als wij die een baby nu gevonden hadden. Dan zouden wij die ineens houden, hadden wij een kind. Dat was het begin. En doordat ik alsmaar liep te dagdromen over het vinden van een baby, is het gesprek daarover begonnen.
Dit is Zaad zonder naam.
Een podcast van De Standaard. Over de geschiedenis van de spermabank in België. Aflevering 3.
De wens. Naam?
Mies Mertens.
Leeftijd?
66.
Kinderen?
2. Ik heb een dochter van 33 en een zoon van 31.
Partner?
Mijn partner is 15 jaar geleden overleden. En haar naam was Christine.
En ik ben Harry van der Pas, een gynaecoloog op rust. En ik ga u door het verhaal van Mies leiden.
We hebben elkaar ontmoet in de hogeschool, maatschappelijk werk. En daar moest een ingangsproef doen in augustus. En de eerste die ik zag, als ik in dat gebouw binnenkwam, dat was Christine. En ja, zo, ik kan dat beeld nog heel hard opperen, want die maakte ongelooflijke indruk op mij. En mijn eerste gedachte was, daar zou ik mee bevriend willen zijn. En dan, wij mochten allebei beginnen. En dan op de eerste dag moesten wij alfabetisch gaan zitten. Dus wij kwamen naast elkaar te zitten, Lafaye en Mertens. Wij moesten een tweegesprekje houden en dan elkaar voorstellen aan de groep. Zo ging dat toen, hè. En dat was ons eerste gesprek. Zij was heel verbaasd dat ik uit een gezin van 8 kinderen kom. En ik viel al bijna van mijn stoel dat zij de zus was van de manager van Herman van Veen.
Wij hebben ongelofelijke haast.
En dat was mijn grootste idool in die tijd. En wij zijn bevriend geraakt. En voor Christine was dat heel snel duidelijk dat wat dat zij voor mij voelde veel meer dan vriendschap was. En ik herkende dat niet, omdat ik tot dan nooit gedacht had dat ik ooit een relatie met een vrouw zou hebben. Allee, ik bedoel, ik kwam uit de Kempen.
Aha, ook van de Kempen.
Ik ben van het midden van de jaren 50, dus ik ben ook opgevoed met het idee dat seksualiteit zondig is, hè. Maar homoseksualiteit, één, werd nooit besproken. Ik denk dat dat pas op het einde van het middelbaar is, dat dat af en toe is in de les van biologie of zo is voorkwam. En dat is altijd als een duister beeld neergezet. Zondig. En het was gelukkig ook iets dat alleen bij mannen voorkwam.
Maar het duurde nog een hele tijd voor de vonk oversloeg.
Het is op de Vrouwendag in 1979, waar wij samen naartoe zijn gegaan, dat ik zag hoeveel vrouwenkoppels dat er waren en wat een mooie vrouwen dat waren.
De een vliegt naar de maan, de ander blijft in haar kooi. Haar taak is verdwenen, toch blijft ze gevangen.
Mina's gaan door met de strijd voor de bevrijding van de vrouw.
Ze zoeken een uitweg naar buiten, de vrouw.
En daar veranderde mijn beeld ook, hè, want ik had een heel duister beeld over homo's en lesbiennes. Daar veranderde dat Dat waren toffe vrouwen, heel politiek geëngageerd ook. Hè? Want dat was de grote tweede feministische golf. En toen ging dat stromen. Dus hadden wij een relatie.
Ze gaan samenwonen. Huisje, tuintje, maar geen kindje.
En ja, het krijgen van kinderen was zo ondenkbaar. Was zo onvoorstelbaar. Dat het enige dat daar ooit over gezegd werd was... toch wel spijtig dat jullie geen kinderen kunnen krijgen.
Tot er een nieuwe vrouwendag plaatsvindt in 1985.
Op de vrouwendag zag ik een vrouwenkoppel... waarvan een van de twee hoogzwanger was. Dat was duidelijk een lesbisch koppel. Op dat moment waren wij heel intens aan het denken over een kind... ook over donorinseminatie. Dus ik ben echt de ruimte doorgelopen... en ik heb gezegd van... Hallo, ik ben Mies, ik wil graag iets vragen. Hoe kom jij daaraan? En die moesten allebei heel hard lachen. En die zei... Jette. Jette, dat bracht alles ineens een heel stuk dichterbij, hè.
Wie met professor Dr. Paul de Vroei afspreekt, komt niet toevallig terecht in het kinderziekenhuis van Jette. Als hoofdfertiliteit is hij immers één van de eerste die donorinseminatie toepaste. En dat maakt hem intussen tot de trotse vader van enkele duizenden kinderen.
De vraag die wij en eenieder zich hierbij stelt is: moet alles wat kan ook steeds gebeuren?
Wat vindt u ervan dat twee moeders
de boel kind?
Dat zal ik niet zeggen. Dat weet ik niet.
Nee, dat kan niet.
Natuurlijk wel. Je bedoelt omdat ze van de verkeerde kant zijn?
Ik denk gewoon dat het wel kan. Als het maar met liefde en aandacht gebeurt. Dat is het allerbelangrijkste wat een kind nodig heeft.
Ik denk wel dat het moeilijk is voor het kind. Nou, ik denk tegenover vriendjes en vriendinnetjes op school. Denk ik dat het toch wel even wennen is in het begin.
Opnieuw stelt zich de vraag, voor wie moet het sperma beschikbaar zijn? Waarom zou bijvoorbeeld een lesbisch paar geen kinderdroom mogen hebben?
Uiteraard is het zo dat echtparen die gehuwd zijn in aanmerking komen. Dat is logisch. Maar ook andere groepen in de maatschappij die men alternatieve groepen noemt, zoals bijvoorbeeld alleenstaande vrouwen, ongehuwde paren, of lesbische echtparen moeten na een grondige evaluatie in aanmerking kunnen komen, omdat zij ook recht hebben op dit kind en omdat na een grondige evaluatie inderdaad positieve adviezen kunnen gegeven worden.
Mies gaat naar de kliniek in Jette onder leiding van professor De Vroei. Een man om u tegen te zeggen.
Daar ontdekten wij dat er ons nog niet zoveel vrouwen waren voorgegaan. Ja, daar echt verwelkomd als pioniers. Zo. Wat ik echt heel fijn vond, was de zorg waarmee dat ze ons onthaalden. En de egaars ook, waarmee dat wij behandeld werden. Dat De Vroei sprak over lesbische echtparen. Zo waren wij nog nooit genoemd, hè. En ja, er was ineens een jargon. Ja, dus ja, dat was super. Dat is natuurlijk leuk, hè, om te horen.
Mies en Christine hadden zaad nodig. En ze kozen heel bewust voor een anonieme donor.
De stap naar anoniem donorschap, we hebben daar heel lang over gedaan. Zeggen van, oké, wij willen een eigen kind is één ding, maar hoe gaan we dat dan doen? En we hebben daar heel onze mannelijke vriendenkring op getaxeerd van, oh, wie zouden we dat kunnen vragen? We hebben zitten overwegen, als we het nu zouden vragen aan een broer van Christine, dan zou ons kindje iets van de beide families hebben. Ik ben zo blij dat we het niet gedaan hebben. En ja, zo uiteindelijk zijn we altijd meer met dat keuze voor anoniem donorschap voor ons de best mogelijke weg was. Ook vanuit de idee, want dat heeft altijd meegespeeld, dat is de beste manier waarin dat Christine de tweede ouderrol kan innemen. Want wat als die bekende donor toch vader wilt spelen? Dat heeft ook heel erg meegespeeld daarin. Zo. Van, ja, het is niet ideaal. Hè? Want ja, allee, zo, hoe gaat dat zijn? Als een kind op een bepaald moment tegen ons gaat zeggen van... Bedankt dat ik door jullie niet weet wie dat mijn papa is. We hebben daar heel, heel lang over gepraat. Om dan uiteindelijk te besluiten met... We hopen dat, hoe dat wij het nu zien, dat we dat kunnen uitleggen. En dat dat echt een keuze is vanuit onze liefde voor elkaar. En het verlangen naar een kind. We hopen dat dat voldoende gaat zijn.
In Jette vroeg ze dan ook...
Hoe stelde jij je een donor voor?
Hoe stellen jullie zich een donor voor?
Moesten wij nu zelf een donor kunnen kiezen, dan zou dat waarschijnlijk wel iemand uit de sociale sector zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat ik zwanger zou worden van een leraar wiskunde bijvoorbeeld. Allee, ik bedoel, die komen ook niet voor in mijn omgeving. Hè? Maar zo iemand die toch wel betrokken op de wereld is.
En in Jette zeiden ze...
Mis, al onze donoren zijn sociaal. Maar dat, zij kwamen dan ook met het verhaal dat alle donoren mannen waren die op een of andere manier begaan waren met ongewenste kinderloosheid. En vanuit een soort altruïsme hun sperma stonden. Maar wij geloofden dat. En waarom geloofden dat? Omdat je dat ook wilt geloven. Hè?
En dan beginnen ze met de inseminatie.
Het geïnsemineerd worden heb ik geen enkele keer ervaren als een louter klinische gebeurtenis. Dat was altijd met respect, zelfs met eerbied. Die lieten ons binnen in de behandelruimte en dan verdween die, want die ging het sperma van onze donor halen. Die staken dat ook in hun jas of zo in de zak van hun broek, dat dat opgewarmd was tegen dat die kwam. Ik ging op de tafel liggen, Christine ging er dan bij staan en wij waren over iets bezig. Als zij binnenkwam, en dat hielde dan op een bepaald moment, zei... Zwijg nu eens even. Want wij staan op punt om iets groots te verrichten. En dat ik heel de weg naar huis geweend heb van ontroering. Omdat ik het ook zag en voelde van... Van zo, ja, wij maken een kind of wij zijn bezig met de voorbereiding... Niet alleen om een kind te krijgen, maar dat er leven naar ons onderweg is. Dat er een ziel voor ons gaat kiezen.
Een half jaar na de eerste inseminatie is het zover. Mies is in verwachting. Ze delen het nieuws met hun familie, vrienden en kennissen.
Mijn moeder was echt heel erg in shock. Heel erg. En boos. En bij haar was het thema eigenlijk vooral... Nu deze weer. En wat gaan de mensen zeggen? De reactie van de ouders van Christine was... als Christine zei, wij ons gezin gaat uitbreiden... was de eerste vraag van, kopen jullie een hond? En als ze zei, nee, er komt een kind aan, gaat dan adopteren? En zei ik, nee, is die zwanger? Huh? Ik was coördinator bij Teledienst in Antwerpen. En Teledienst was het kleine broertje van Teleonthaal, zeggen wij. Dat was een telefonische hulpdienst, gerund door vrijwilligers. Het waren voornamelijk madammen die daar werkten. En dat was echt Antwerpse bourgeoisie. Vrouwen die nooit gewerkt hadden, maar die dan... Zoals de kinderen uit huis waren en het lege nestsyndroom begon. En dus mijn job was de vrijwilligers begeleiden. En ik heb daar vrij snel verteld dat ik met een vriendin samenwoonde. En ja, dan was ik zwanger. En moest ik dat vertellen als ik 3 maanden zwanger was.
Is er iemand nog verder?
En ja, als ik zei van, ik heb nog een nieuwsje, ik ben zwanger. Dan viel er een stilte. Zaten mensen verbijsterd te kijken, totdat er één vroeg of ik het erg vond.
En vind je het erg?
Dat is echt bijna een Babylonische spraakverwarring. Want ik zat daar gelukkig te stralen en hoe vind het erg. En dan, ja, zo heb je dat bij een gepuzzeld. Dat zij dus dacht dat ik een slippertje gemaakt had en Christine bedrogen had. En dan zei nee, en dan leggen we dat wat uit. En ja, dat duurde wel even, maar er is één iemand die mij toen gefeliciteerd heeft.
Allee, proficiat.
En dat was allemaal oké. Tot als ik 6 maanden zwanger was. Ik wist dat er een raad van bestuur was geweest en ik zat daar niet in. En ik kwam de volgende ochtend binnen waar wij zaten en ik voelde dat er iets niet pluis was. En toen lag er een briefje dat ik om 2 uur bij de voorzitter moest zijn. En die heeft mij toen met veel gestotter en gestamel gezegd dat ik ontslagen werd. En als ik toen vroeg waarom dat ik ontslagen werd, was de reden dat ik als ongehuwde moeder niet langer het boegbeeld van de organisatie kon zijn. Het is echt pas jaren later hè, dat ik dat eens vertelde. En dat iemand toen zei van zo, maar je vertelt dat zo grappig. En ze zei, waar je dan niet kwaad? Natuurlijk was ik kwaad, waar je dan niet verdrietig? Ja, natuurlijk wel. Allee, zo, dus het is zo'n afwijzing. En je bent zo kwetsbaar op het moment dat je zwanger bent. Dat is kloten, hè. Maar het is nooit in mij opgekomen om te zeggen, ik ga dat aanklagen. Als dat nu zou gebeuren, dat is duidelijk, hè, waar dat je dat moet melden. Maar dat was toen niet, hè. Je slikte dat.
Mies beviel van een dochter. En 3 jaar later krijgt ze er nog een. Dit keer was het een zoon.
Ik denk dat wij meer dan een doorsnee koppel heel hard ons best gedaan hebben om ook aan de buitenwereld te tonen dat wij goede moeders waren. Dus hier mocht veel en hier kon alles. Ja, wij deden veel om ervoor te zorgen dat onze kinderen goed scoorden. Vriendjes mochten altijd komen spelen, mochten altijd komen slapen, mochten altijd blijven eten. En dat heeft toch echt ook wel te maken met het feit dat, ja, ik heb dat zo wel eens omschreven als, ik heb heel lang het gevoel gehad dat er over onze schouders meegekeken werd. Of dat wij dat wel goed deden. Dus doe de extra je best om dat goed te doen. Wij kochten echt mooie kleren voor onze kinderen. Ook in periodes dat we wat krap zaten.
In 2004 trouwt Mies met Christine.
Wij kregen op het gemeentehuis zo een boekje, een trouwboekje. En daar staan dan vakjes in voor de namen van de kinderen. En dat was bij ons natuurlijk niet het geval. Toen is ook niet de vraag gesteld van, hebben jullie kinderen?
Toen Mies en Christine trouwden, was Christine al 10 jaar ziek. Ongeneeslijk. Zo werd in 2007 Mies een van de eerste lesbische weduwen. Het overlijden van mijn vrouw, hè? Ik heb veel geslapen. Je bent eigenlijk alleen en ja, wat moet je dan doen? Hè? Je doet eigenlijk niks meer. Je wordt geleefd. Ik word uren nadien wakker. En er is een dag om, of er is een dag bijna om. Ja, en 's avonds begint uw dag. En dan wordt het laat, omdat je dan toch niks te doen hebt.
van in het begin zijn kinderen opgegroeid als zijnde ik ben een donorkind, hè. Eigenlijk is dat niet het grootste stuk van hun identiteit, maar ze hebben altijd geweten dat ik hun gedragen heb, dat Christine hun opgevangen heeft als ze geboren zijn en dat wij zaadjes gekocht hadden in het ziekenhuis. Van een hele lieve dokter die zaadjes kreeg van de mannen die er te veel hadden. Ik heb ook wel eens gezegd van, weet je, misschien is dat een soort van verkeerde loyaliteit. En ga je pas, als ik dood ben, zeggen, ik ben benieuwd naar een donor. Alsof dat jullie mij daarin willen beschermen. En dan rollen die mij hun ogen zo. Hey man, moet jij echt overal iets achter zoeken? Dus ja, ik denk misschien, als het ziekteproces en het sterven van Christine zo'n grote plek had ingenomen, zou dat stuk misschien ook wel groter zijn geweest. Alleen, het is voor hun veel bepalender geweest dat zij zijn opgegroeid met een ouder met kanker dan dat zij donorkinderen waren. Voor hun identiteit, over wie dat ze geworden zijn.
Maar vorig jaar deed haar zoon een DNA-test.
Het is begonnen bij dat Tommy zei, ik ga een DNA-test doen, want je kunt in een DNA-test percentages van waar je afkomst is. En dat vond hem interessant. En hij deed dat, en als hij dat resultaat had, stuurde hem dat door. Ja, dat is inderdaad ook wel boeiend. Hè? Maar, er zit ook iets van Afrika, en iets van daar, en iets van daar. En dat was de volgende stap, dat hij zei, van, er is ook een site waar je je DNA op kunt zetten. Ik ga dat eens doen en eens kijken of dat ik zo niemand een halfbroer of een halfzus vind. En 6 weken later of zo stuurt hij. Ik heb een match. Ik heb een halfzus. Ha? Wat? En dan stuurt hij een foto door en zegt van... Wauw!
Zo heeft haar zoon haar donor gevonden. Hij ontdekt ook dat zijn zus niet dezelfde donor heeft als hij.
En daar kwam ook de vraag van, willen jullie meer dan één kind? Misschien wel. Ik kan dat niet 100% zeggen, maar misschien wel. Zou jullie het dan belangrijk vinden dat dat dezelfde donor is? Ah ja, natuurlijk. Als je een gezin sticht, gaat het toch ook niet het eerste kind van een man en het tweede van een buurman en het derde van iemand van het dorp. Never change a winning team, zei ik. Oké, dus dat was duidelijk, dat was helder.
En toen begon bij Mies de film af te spelen van toen zij zich liet insemineren in Jette.
Hoe stelde jij je een donor voor? Respect, zelfs met eerbied. Zwijg nu even. Wij staan op punt om iets groots te verrichten.
Hoe was het nu mogelijk dat haar twee kinderen niet dezelfde vader hadden?
Allee, bedoel, ze hebben dat aan ons beloofd. Anders zouden wij daar toch niet zo 100% zeker van zijn. Als we de eerste keer teruggingen, vieren ouders overal gaan laten zien aan de verpleging. En dan zei die, en jij komt voor een tweede. Jij wou dezelfde een donor, hè? Dan gewoon eerst eens kijken dat er nog sperma is. Allee, jij had dat beloofd. Ja, maar ik ga voor alle zekerheid checken. Kom terug. Ja. Ja, jij had dat beloofd. Ja, dan doen we dat ook. Ik heb mij pas 2 jaar geleden gerealiseerd. Waarom stond daar niks van op papier? Niks, hè? Niks. Ik heb daar wel een nacht van wakker gelegen. En ik kon dat niet meer met Christine delen. Dat ook, hè? Dat hoort bij onze geschiedenis. Ik kan dat niet meer met haar delen. Oh, misschien is het ook maar goed dat zij dit niet meer hoeft mee te maken. En toen ik dat later vertelde aan mijn kinderen, dan dacht ik van zo, ja. Ik dacht echt, van moest zij nu nog leven? Die zou in een auto springen, naar Jette rijden en daar echt op tafel gaan slagen. En we schoten allebei in de lach en die hadden daarmee bijna dezelfde woorden gedacht. Zo van, ja, daar zou de Jette niet goed van geweest zijn. Maar allee, ja, dat doet de grondvesten wel even trillen. Het is echt pas afgebrokkeld bij het ontdekken van het feit dat mijn kinderen niet dezelfde donor hadden. En dat is een leugen geweest. Dat is een leugen geweest. En niet een menselijke fout. Ik had daar geen 100%, ik had daar 100.000% vertrouwen in dat die dat zorgvuldig, zelfs met liefde zouden doen. Een sprookje dat natuurlijk wat anders is. Maar dat was echt wel mijn gevoel. Je ziet de leugen echt bovendrijven. En dat is pijnlijk. Dat is echt pijnlijk.
Dit was Zaad zonder naam.
Een podcast van De Standaard. Over de geschiedenis van de spermabank in België. Zaad zonder naam is ook een boek van Tine Klaas, uitgegeven bij Lano. Muziek, Tim Liebaert. Montage en sounddesign, Wederik de Bakker. Mix, Joris van Damme.
Met dank aan Sabam voor Culture. En Fons Pascal de Kroos voor bijzondere journalistiek. Luister ook naar mijn verhaal. Het verhaal van de gynaecoloog met een eigen spermabank.
Dit was de derde aflevering van Zaad zonder naam. Een reeks van Tine Klaas en Wederik de Bakker. Elke woensdag verschijnt een nieuwe aflevering op alle podcastplatformen. De volledige reeks kun je al horen in onze app DS Podcast. Alle credits vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.